land met Alicia, Jet en Pam.
Wij zijn
Talisa Kia,
Jette Kelt
en Pam Sikkink.
Drie kunstenaars uit Amsterdam. Onze podcast Nieuw Nederland richt zich op de gevolgen van klimaatverandering. Hoe ziet over 75 jaar de nieuwe kustlijn eruit?
Tijdens onze 2 weken durende fietstocht zijn we in gesprek gegaan met bewoners op de toekomstige kustlijn. Bewoners die in de toekomst aan zee wonen. Nu wellicht boer, straks visser. Hoe denken zij en hoe denkt de rest van Nederland over het oprukkende water? Bereiden ze zich erop voor? En hoe dan?
We gaan in gesprek om met elkaar te kijken, te fantaseren en te bedenken hoe we de toekomst kunnen gaan vormgeven. De reis legden we af op onze hoge fietsen. Zo hoog dat we boven het water uitstegen. Van het Zeeuwse Cadzand naar eindbestemming het Groningse Bad Nieuweschans. Afstand 600 kilometer.
Spring achterop!
De laatste etappe is door Groningen, het hoge noorden. De laatste slagen, de laatste gesprekken. Voordat we straks aankomen bij de eindbestemming Bad Nieuweschans. Een gevoel van opwinding en spanning overvalt ons. Deze aflevering komen langs Betonbos, een gekraakt stukje land net buiten Groningen.
Nou, dat is ook heel leuk als je hier leeft, want wij hebben geen stromend water. Dus wij hebben allemaal ons watertentje, dus wij moeten heel bewust met water omgaan.
En reflecteren we op onze reis. We fietsen Groningen stad binnen, waarmee we ook de drukte in fietsen. Met de hoge fietsen kunnen we over de massa's heen kijken en zijn alle ogen op ons gericht. We ontsnappen de drukte en fietsen naar het Noorderplantsoen.
Nou, ik ben Kim en we zitten in Groningen in het Noorderplantsoen.
Ja, en ik ben Douwe en ik zit ook in het Noorderplantsoen in Groningen.
Waar komen jullie vandaan?
Zeeland.
Oh, oké. Op de fiets.
Ja.
Ja. Wat is eigenlijk jullie eerste herinnering aan water?
Ik denk naar het park. Net een beetje als hier, zeg maar. En dan eendjes en eendjes voeren en zo, samen met mijn oma. Dat is mijn eerste herinnering.
Ik heb eigenlijk geen idee. Voor mij is water gewoon wat er altijd is. Zo.
Ja, Nederland is toch ook wel echt een waterland. Zijn jullie ook soms wel bang voor het water of de dijken die kunnen breken?
Nou ja, ik denk met de klimaatverandering dat het wel een groot dingetje wordt hier in Nederland. Want natuurlijk zijn we er wel goed mee bezig en zo, maar op een gegeven moment denk ik dat het wel harder gaat dan dat je wil. En dat je er wel in de toekomst rekening mee moet houden dat stukken land wel gewoon echt onder water gaan staan, denk ik.
En we zijn ook op zoek naar een huis nu. Op zich houden we daar wel een beetje rekening mee. Want als we voor lange tijd willen wonen, dan willen we niet dat dat over 10 jaar er niet meer is. Wat wel kan gebeuren. Aangezien ook wel, je denkt ook wel aan een toekomst, aan kinderen. En dat zij ook een mooi leven moeten kunnen hebben. Dan wil je het toch wel een beetje goed achterlaten. We vinden het allebei nog wel lastig om of we in deze wereld wel kinderen willen krijgen. Ja, het is natuurlijk wel leuk als je iemand op de wereld kan zetten die een beetje hetzelfde instaat als wij erin staan. En die ook echt iets kan toevoegen. Nou ja, misschien beter dan wij erin staan. Maar gewoon, ja, gewoon een beetje bewust iemand.
Ja, ik denk dat het ook gewoon voor heel veel mensen gewoon heel lastig is om te begrijpen. Je kan het niet vastpakken. Ja, de zomers worden wel warmer. Maar... En de zeespiegel stijgt natuurlijk, maar goed. Het is niet iets wat je vast kan pakken en mee kan nemen naar huis en kan laten zien aan je vrienden, weet je wel. Dat vinden heel veel mensen lastig.
En daar gaan we weer, de stad uit. En terwijl we langs het kanaal fietsen, zien we over een hek een piratenvlag wapperen. Nieuwsgierig roepen we naar binnen of we langs mogen komen. We komen aan in Betonbos. Een stukje grond dat 16 jaar geleden is gekraakt. Er wonen 20 mensen. In eigen gebouwde voertuigen en pipowagens. We spreken Ilke, haar man en hun kinderen.
Waar zitten we nu?
Je zit nu op een heel mooi stukje in Groningen. Dat heet Betonbos. En daar wonen ongeveer 20 mensen in allerlei zelfgebouwde woningen. Veel op wielen. Nou, ik ben Eke. En jullie komen hier zomaar langs. En met een heel mooi project.
Zijn jullie veel bezig met klimaatverandering?
Nee, maar het speelt wel echt. En ook vooral omdat ik nu kinderen heb. Af en toe vind ik het wel heel spannend. Ook het laatste jaar, wat af en toe op je afkomt. Dat ik denk, van, oh, als ik nu een besluit had mogen nemen, wil ik kinderen, ja of nee? Ah, wat voor wereld zet ik hun in? Maar ik wil hun gewoon bewust laten worden van wat gaande is. Ik hoop dat ze het goede gaan doen voor deze aarde. Je leeft toch wat op een wat kleinere voet. En dat voelt goed. Kijk, ik moet ook schipperen. Ik heb een grote bus. Dus eigenlijk, dat is ook een vervuiler. Maar ja, die heb ik wel. En die gebruik ik ook niet voor allerlei redenen. Daar rijden je mensen op brommers. Dus helemaal klimaatneutraal zijn we echt niet. Als je ook kijkt wat er om je heen staat. Maar we leven wel op een wat kleinere voet, ja. Nou, dat is ook heel leuk als je hier leeft, want wij hebben geen stromend water. Dus wij hebben allemaal ons watertentje, dus wij moeten heel bewust met water omgaan. En de kraan bij ons in de keuken, dat leer ik mijn kinderen ook, dat blijft niet echt stromen. Die moet steeds dicht.
Dat is bij jullie letterlijk het geval. Ja. Bij mensen misschien in een appartement is dat heel makkelijk. Van ja, van, je kan het zeggen, maar het wordt niet echt bewezen. Van op een gegeven moment is bij jullie gewoon de tank leeg. Wat eigenlijk een heel tastbaar iets is.
Ja, is heel mooi.
Zouden we niet allemaal zo in steden ook bijvoorbeeld ook zoiets moeten hebben van een soort gelimiteerd iets? Of moeten daar regels in komen?
Al die regeltjes, ik denk dat er juist wel wat minder regels en meer bewustzijn. Ik denk hoe minder bewustzijn, minder regels en meer bewustzijn creëren. Verantwoordelijkheid bij de mensen zelf, ja. En je hoeft ook niet elke ochtend per se te douchen. Dat hoeft niet, dat is vaak een gewoonte. Ik zie het vaak als veranderingsprocessen, als die druppeltjes in het water. Dat zijn kleine cirkeltjes die overal wat groter zullen gaan worden, bewustzijn.
Ja. En kijk er weg eens.
Hé hey Bo,
een beetje van water?
Hou jij van water?
Nee.
Nee?
De waterbaan, kun je daarover vertellen?
Ja, maar ik ga daar overheen glijden.
Er zit een waterglijbaan.
Ja, kijk.
Oké, 3, 2, 1.
Met je kont over NAP.
En... Oh, die ging best hard.
Klimaat. Sjoerd zegt ook altijd, ja, maar het water komt.
Ja.
Heb je dat meegemaakt van zee, als schipper? Dat het water komt?
Nee, maar ik
ga je toch wel, mee?
Dat we hier levensgevaarlijk wonen in Nederland. We kunnen gewoon op wachten dat het een keer misgaat. Hè. En dat kan ook morgen zijn. Als alle omstandigheden tegenwerken, dan zijn we er gewoon geweest als Nederland zijn. Je zit op het water en je weet dat die dijken soms af en toe hoog zijn. Dat het soms 4 meter hoger is als NAP en dat het dan al kritisch wordt. Maar voor hetzelfde komt een keer 6 meter boven NAP. Ik heb zelf ook wel meegemaakt dat het op een boot op de verkeerde plek lag en dat die bijna boven de palen langs ging, ja? En op de kade stond en dat soort dingen. En dat de hele auto's die daar allemaal geparkeerd stonden wegspoelden. Nou ja, ik heb wel respect voor het water. Ook wel angst. Dus als wij ergens om een vaste plek gaan kijken, dan willen we ook absoluut dat het hoog is. Liever 10 meter boven, zeg maar. Als de dijken breken, dat we dan droog zitten. Want ik zie dat nog wel gebeuren. Ik heb geen vertrouwen in hoe we dit land aangelegd hebben. Nee. Ze hebben dan bedacht van, nou ja, één keer in de zoveel jaren zijn die dijken niet hoog genoeg. Maar dat kan ook morgen zijn. Dus dan ben ik blij dat ik op een schip zit. Dat ik een schip in de buurt heb. Dat ik gewoon mee omhoog ga. En ik denk dat er dan ook heel veel dooien vallen als het hier op verkeerd gaat. Want de dichtstbevolkte gebieden zoals in het westen en rondom Rotterdam, Alexanderpolder bijvoorbeeld, die is al 6 meter onder de NAP. En als het water dan ook nog een keer 4 meter hoog komt, boven NAP, dan zit je daar 10 meter onder water. Daar komt gewoon geen mens levend vandaan. Eigenlijk moeten we allemaal verkassen naar hoger gelegen gebieden. Dit is gewoon niet te houden, zeker niet met die zeespiegelstijging. Ik heb een schip van 100 jaar oud, een oud zeilschip. En ik zeil met gasten vanuit Stavoren en we zitten ook veel op de Friese Waddeneilanden, zeg maar.
Hoe heet het schip?
Stanfries. Ja.
Word je later ook schipper?
Ja, en een dino.
En een dino?
Ja. Een dino-schipper.
Ja.
En ga je dan op het land of op de zee?
Of op de zee. Maar weet je, dan ga ik ook bij het strand.
Het is zo groot dat je bijna niet wilt geloven dat het jou gaat overkomen. Terwijl als je erover nadenkt, wij hebben er veel afgelopen winter ook over gepraat. Het is echt wel een reële kans dat zij dat gaan meemaken.
Je kinderen.
Ja, en dat besef ik wel. Maar omdat het zo groot is, wil je het ook misschien niet binnenlaten.
Ja, maar even kijken.
Minder regels. Dat is eigenlijk de eerste keer dat we dat hebben gehoord. Dat wanneer er minder regels zijn, mensen juist de vrijheid zullen voelen om zelf te veranderen. De een weert de politiek met de regels af. De ander vindt comfort in de duidelijke grenzen. Deze tegenpolen hebben veel gezien tijdens deze reis.
In een tuin vol bloemen slapen was rozen. We fietsen de laatste dag met vrienden en familie naar de eindbestemming. Nog 40 kilometer. Iets waar we al maanden mee bezig zijn, is plots voorbij.
Pakken, pakken, pakken!
Bij het zien van vrienden en familie wordt natuurlijk de vraag gesteld hoe het was. En wat vertel je dan over zo'n reis? Je zit vol nieuwe inzichten, verhalen, beelden, ideeën en ontmoetingen. Woorden lijken tekort te schieten. Wat een apart gevoel veroorzaakt, sinds onze hele tocht gebaseerd is op het communiceren via woorden en verhalen. Nu lijkt het ons te ontglippen. Waar begin je? Momenten komen op als een flitsende diashow. Beelden, mensen, accenten, elk detail lijkt ertoe te doen. Het was als een echte reis, dicht bij huis. Wat een ander soort complexiteit met zich meebrengt. Alle drie waren we al bekend met de verschillende provincies. Alle drie hebben we ze wel eens doorkruist, met de auto of met de trein. Dit keer passeerden we niet alleen, we keken, we zagen en we hoorden. Nederland lijkt plots niet meer dat kleine landje, wat je in enkele uren doorkruisen kan. Dat kleine landje wat opgesplitst is in 12 provincies. Die alle 12 met het water te maken hebben.
Zou Oost-Groningen hier meer aandacht aan moeten besteden?
Nee, ja, ik denk dat het gewoon... Jullie hebben niet zoveel met Zeeland en wij niet zoveel met Oost-Groningen, denk ik. Maar als je het natuurlijk heel breed pakt en je zegt het water, ja, dan is Nederland breed. En dan fiets je van Katzand naar Groningen.
We reisden mee met de Schelde, landinwaarts. Kijkend naar het blauwe water met tussen de gigantische schepen kleine vissersbootjes. We spraken een aantal vissers en werden precies gewezen op een van de redenen waarom we de noodzaak voelden om uit onze eigen bubbel te stappen. De vooroordelen die we telkens terwege wilden laten, waren ook bij de vissers aanwezig. Denkend dat als je zo verschillend bent, je mening ook verschillen zal.
Nou ja, wie moet daar de knoop doorhakken? Dat is natuurlijk in Den Haag te doen. Maar ja, wat doen ze in Den Haag? In Den Haag doen ze alleen nog maar praten. Hé, hey, maar er is er nog nooit een bij mij mee geweest op de boot om te zien wat of ik daar doe. Maar vervolgens leggen ze mij wel een rekening op van 6.000 euro, omdat ik daar wil snijden. Ze noemen dat natuurgebied. En ik ben een natuurliefhebber. Ik lig daar met mijn bootje, ik snij daar mijn groenten en ik moet 6.000 euro betalen. En vervolgens komt er een boot om vervuilde olie en die wordt niet toegeslagen. Vertel mij maar eens wat of ze dan in Den Haag doen. En daar wordt het besluit genomen.
Heb je dan vertrouwen in de politiek?
In de politiek? Nee.
Stem je wel?
Ja, stemmen doe ik wel. Maar op dit moment radicaal tegen. Tegen het beleid wat of er nu is. Dus dat is het rechtse. Ik ga voor het linkse. Heel simpel. Er moet verandering komen.
De persoonlijke verhalen van mensen waar we in eerste instantie niet snel mee in gesprek zouden raken, brachten een onverwachte lading met zich mee. Verhalen die vaak abstract en ver weg lijken, kwamen nu ineens dichtbij. Zo dichtbij dat we er 's nachts nog mee bezig bleven en de mensen en gesprekken ook niet zomaar weer loslieten.
Wat enerzijds een groot doel van onze reis was. Om zo open, luisterend en begripvol mogelijk onverwachte werelden binnen te treden. We zijn op zoek gegaan. Naar daar waar de link en gelijktijdig het verschil ligt. Dus met hen die we spraken. Zo probeerden we dat ook bij het boerenprotest in Vianen, waar we onverwacht terecht kwamen. Mensen die op amper een half uur rijden van ons thuishaventje wonen en hun leven leiden. Een totaal ander leven, met in eerste opzicht andere normen en waarden. Juist op deze momenten was het belangrijk om aan onze manier van aanpak vast te houden. Blijf open, luister en zoek. Zoek naar de overeenkomsten en erken de verschillen. Door de gekleurde bril, die ieder van ons toch had, zoveel mogelijk af te zetten, werden we overspoeld door vele kleuren die we zagen. Zijn we als mens niet altijd op zoek naar een bepaald soort waarheid, een richting die we willen geloven en nastreven? Het is alsof je op een kruispunt staat. Je kan elke kant op. Wat is het juiste, het beste? Deze keuze, of de mogelijkheden, brengen iets overweldigends met zich mee. Waardoor je ook stil kan blijven staan. Wanneer dat gebeurt, gebeurt er echter niets meer. Wanneer je je eigen waarheid laat vallen, blijf je over met niets. En gelijktijdig alles.
De keuze om je eigen waarheid te kunnen laten vallen, erkennen we echter ook als privilege. We hebben de keuze open te staan voor andermans wereldbeeld. En hebben daarin enigszins de vrijheid om onze waarheid te kiezen. We hebben zelfs de keuze wat hiermee te doen. Tijdens ons gesprek met Kautar in Utrecht kwam dit naar voren.
Als het gaat om bijvoorbeeld wie betalen belasting, wie niet. Welke bedrijven worden gespaard, welke niet. Dus die verantwoordelijkheid is nu nog onevenredig verdeeld. Je kunt niet een burger vragen om heel bewust en duurzaam te leven en tegelijkertijd niet durven om dat ook tegen een bedrijf te zeggen. Dus de verantwoordelijkheid is aan ons allen. En heel klassiek, maar als je meer macht en meer geld hebt, dan hoop ik ook dat je wat meer terug durft te geven.
Op de helft van onze reis waren de benen verzuurd en dikker. Dit als direct bewijs van de afgelegde kilometers. De hoge fietsen voelden als onze trouwe paarden. En door de hoogte hadden we een heel ander perspectief op het platte landschap. Dat platte land dat ons overal leek te volgen. De dagen vliegen en simultaan slepen zich voort. We zijn moe en vol, maar krijgen energie van de mensen die we hebben gesproken. Waar staan we zelf in alle vragen die we stelden? We krijgen voornamelijk verhalen, input, input, input. Er is geen tijd om onszelf en onze standpunten te observeren en hierop te reflecteren. Alsof we alles in onze lichamen mee moeten nemen en deze verhalen dragen, voelt ons lichaam vermoeid.
Van de veelal persoonlijke verhalen gaan we nu en dan ook over op de praktische gesprekken. Wat moet Nederland met al dit water? Nederland, waterland. Met al die eeuwenoude ervaring en kennis. Staan we nu voor een nieuw tijdperk? In hoeverre helpt het verleden bij de oplossing voor de toekomst? En wat voor rol spelen de burgers hierin? We spraken met Rob van Waternet, die ons vertelde over de mogelijke oplossingen.
Ik weet niet of jullie gezien hebben, maar Deltares heeft een soort adaptatiestrategieën ontwikkeld voor de lange termijn. Die hebben iets van 200 toekomstplannen naast elkaar gelegd en zo. Wat zou je dan kunnen doen als je ver vooruit kijkt? En daar komen vier richtingen uit. De eerste is opengesloten. Dat we eigenlijk zeggen, we houden de weg naar zee open. Dus de nieuwe waterweg bij Rotterdam gaat niet dicht, maar daar stroomt het water gewoon nu vrij uit. En we blijven onze dijk ophogen. Dan heb je gesloten en dan zetten we de nieuwe waterweg dicht. En dan komt daar een gemaal te staan. Dus komen er pompen te staan, gigantische pompen. Dus dan gaan we niet langer het water vrij naar buiten laten stromen, maar gaan we dat naar buiten pompen. Dan heb je zeewaarts. Dan maken we eigenlijk een nieuwe kering, een stuk voor Nederland. Dus er komen gewoon nieuwe eilanden voor Nederland. Al dan niet gecombineerd met vliegveld, woningbouw, windmolenparken, noem maar op. En dan krijg je eigenlijk een soort waterberging voor wat nu de kust van Nederland is. En de vierde, dat vinden mensen het meest spannende, is meebewegen. Dan zeg je even, oké, we hebben zeespiegelstijging. We moeten gewoon zorgen dat we daarmee dealen. En misschien moeten we bepaalde delen opgeven. Of we moeten op een andere manier gaan bouwen. Of we moeten veel meer drijvend gaan bouwen. We moeten ons zo gaan aanpassen dat we gewoon die zeespiegelstijging kunnen handelen.
We fietsen door, noordelijker. Waar we terechtkwamen op een centraal punt van een wijk in Zwolle. Een dijk. Een dijk die buurtbewoners verenigt.
Heel veel mensen wisten niks van een dijk af hier. Het was nog bij niemand, in het begin was bij niemand bekend de dijk. Zelfs ik wist niet eens dat wij hier een dijk hadden. De waterschap Delta die gaat op zijn eigen houtje gaan ze gewoon verder maken. Zonder dat de buurt vanaf wist. Totdat ze Travers heen zag. En Travers die had toen, jongens, we hebben ook een eigen dijk. Onze dijk. Het is ook jullie dijk. Kom erop, zeg wat je wil, hoe je het hebben wil hebben. Kom in opstand weten. Er is daar verderop zelfs, wou ze een boom omhakken. Omdat hij ziek was. Naar de buurt, die kwam in opstand. Wacht even, jongens, jij gaat onze boom niet ommaken. Want dat gebruiken wij. Wij zitten daar gewoon onder de schouder van die boom. Zet met z'n allen handtekeningen op z'n handen en die boom mag blijven.
De reis is een aparte gewaarwording. We voelen zo ver weg, maar waren ook zo dicht bij huis. Het Nederland, waarmee we alle drie dachten bekend te zijn, blijkt een onbekend land, met onbekende mensen. De tijdservaring die we hebben is abstracter. Dit langzame reizen brengt verstilling en rumoer. We spreken over de verlangzaming van tijd met Joke Hermsen.
De politiek is eigenlijk vooral met elkaar in gesprek raken. Aan tafel gaan zitten, en dat is een heel mooie uitspraak van de Franse dichter René Char. En René Char heeft geschreven: aan elk gesprek wat er wezenlijk toe doet, nodigen we ook de vrijheid uit. We dekken de tafel, we leggen zijn bestek neer en zijn stoel blijft leeg. Maar die stoel, waar die vrijheid, die onzichtbare vrijheid op zit, die moet altijd ook aan die tafel waar al die conflicterende groepen aan zitten. Hè, dat je je vrij voelt om ook jouw niet gewenste of niet geoorloofde of het te mogen uiten. En dan ligt de belofte er ook dat we elkaar niet ergens inslaan. En de vergeving er ook. En dan, dat zijn eigenlijk de randvoorwaarden waarop we die gesprekken kunnen gaan voeren. Afgezien van de rust en de tijd en de reflectie die daar al aan zijn voorafgegaan.
Hoe lijstig we ook voortjakkeren, het einde komt in zicht. Naast de vreugde voelden we angst. Hebben we gevonden wat we wilden? We komen terug met meer vragen dan antwoorden. Rijker, maar armer. Zwaarder, maar leger. De reis lijkt een grote tegenstrijdigheid te zijn. Net zoals de overvloedige gesprekken. Wat nemen we hieruit mee? Wat is de oplossing? En is die er überhaupt? Hoe vatten we eigenlijk het probleem samen? Waar begint het en waar eindigt het? Enerzijds voelt het belangrijk om in deze weerwar van tegenstrijd iets te kiezen. Bij stilstaan gebeurt er niets en blijven we dezelfde weg volgen, die eenzelfde machtige positie voor ons besluit. De onpartijdigheid bleek een effectieve manier van binnenkomen in de onbekende werelden. Deze genuanceerdheid voelde soms ook iets wat laf. Een quote van Desmond Tutu vat dit mooi samen. If you're neutral in situations of injustice, you have chosen the side of the oppressor. If an elephant has its foot on the tail of a mouse, and you say that you are neutral, the mouse will not appreciate your neutrality. Als je neutraal bent in situaties van ongelijkheid, dan heb je de kant van de onderdrukker gekozen. Als een olifant de voet op de staart van een muis heeft en je zegt neutraal te zijn, zal de muis dat niet waarderen. Hoe hadden we het anders gedaan?
Wat hebben we geleerd?
Wat nemen we mee?
En wat nu? Hoort dit, meer vragen dan antwoorden, er simpelweg niet bij? De veelzijdigheid maakt het gecompliceerd, completer, complexer, onoverzichtelijk. Het lijkt soms wel dat hoe meer je weet, hoe meer je meeneemt, hoe moeilijker het ook wordt, alles met elkaar te rijmen.
De metaforische lijn die we hebben gefietst, die het veilige en het onveilige Nederland illustreert, ligt er nog steeds. Als een doorkruising tussen twee kanten in dun draad. En alleen onze bewegingen die draad zichtbaar hebben gemaakt. Behalve 15 wapperende vlaggen is er nu niks meer van zichtbaar. Alleen de verhalen die jullie als luisteraars hebben gehoord.
Hoe voelen jullie je?
Er zit gewoon 600 kilometer in onze benen.
Ik denk nog meer.
Ik denk ook nog meer.
Sowieso meer.
Kuitjes.
Echt als ik bak steden, zoals al deze
uit. Dit project en deze podcast is mede mogelijk gemaakt door Casper,
Mathea,
Jesper,
Vera,
Meerte,
het We Are Warming Up Festival,
Meis,
Jan,
Raymond,
Waternet,
Nora,
Olivier,
Tineke
en alle sprekers.
Wij zijn
Dalisa,
Jette
en Pam.
Dalisa, Jette en Pam.